Nuno Cannavaro met Crimine. Nog meer muziek van de heren, gekozen door een van hun selecties. Dit is Pie van Food. Met, of van, beter gezegd, van Food. Ja, we gaan nog eventjes door praten over Blikwinkel. Ja, Jelle, je bent eigenlijk onder andere bezig binnen Blikwinkel met het visuele gedeelte. Als ik het goed begrijp, is dat wel heel erg belangrijk voor het label.
Absoluut, ja. Ik vind dat bij mijn eigen praktijk, ik ben vormgever ook voor het Werf label al enkele jaren, vind ik de dialoog tussen beeld en klank een enorme mooi aspect aan platen kunnen uitbrengen nu. Het is een... Dat is een jongensdroom. Een jongensdroom die ik eigenlijk al heel vroeg had om platenhoesontwerper te worden. Ik heb kunst gestudeerd, middelbaar. Ben dan grafisch ontwerp in het hoger gaan verder studeren. En het zat altijd al ergens in mijn hoofd om hoesontwerper te worden. Vooral omdat dat heel veel, ik denk, een open speelveld biedt om beeldende invullingen te geven. En eigenlijk met muzikanten samen te werken. Ja. Bij de Werf heb ik ook ervaren de dialogen met de muzikanten voor super interessante werkmanieren zorgen. En dat probeer ik nu op dezelfde manier toe te passen. Vandaar.
De muziek die je voor ons hebt gekozen, die heb je ook een beetje anders benaderd. Je hebt ook rekening gehouden met de hoes. Bijvoorbeeld het nummer dat we daarnet hebben gehoord, een nummer van Food. Op welke manier inspireert jou die hoes? Jou?
Het inspireerde mij als op zeer jonge leeftijd. Dat ik in aanraking kwam eigenlijk eerst met Arve Hendriksen, dus de trompetist die aanwezig is in Food. En kwam ik meteen ook uit bij het hoesontwerp, dus in een beeldende confrontatie. En zo leerde ik ook kennis maken met Kim Hjortøy, een Noors graficus, fotograaf, theatermaker, filmmaker, een duizendpoot, visuele duizendpoot. En ik werd direct aangetrokken door het minimalisme dat ze brengen, Rune Grammofon. En ik denk ook bij deze hoes speciaal dat mij duidelijk maakte wat de mogelijkheden kunnen zijn, hoe ver dat een hoesontwerp misschien ook wel kan afstaan van de muziek, dat het niet altijd één op één hoeft te zijn. Ik ervaarde bijvoorbeeld bij deze hoes heel fel dat ik kon blijven kijken naar iets wat abstract was, kon blijven luisteren, fantaseren over de klanken. Maar dat ik eigenlijk naar vormen en naar kleuren aan het kijken was. Dus dat is een zeer concrete belevenis die ik heb meegemaakt en die mij een beetje gevormd heeft, mijn werk een beetje gevormd heeft.
Het volgende nummer dat we gaan draaien is eentje van Altecker. Van op welke plaat komt het nummer dat we gaan draaien? Het nummer zelf heet Sim. Ik weet niet goed welk album het is, hoe de hoes eruit ziet.
Het is een blauwe hoes. Caressed Size noemt het, denk ik. Ik ben er niet zeker van. Maar het is een hoes die mij aanspreekt omwille van een ander element dat superbelangrijk is op plaathoesontwerpen, de typografie. Het is hier in deze hoes dat er eigenlijk volgens een zeer minimale ingreep eigenlijk het maximale gebeurd is. Het is ook daar waar Kim Hjortøy toevallig stage heeft gelopen bij Designers Republic. Een grafische studio die ook trouwens de hoesen verzorgen van Aphex Twin. En nog vele andere grote namen. Maar hier wil ik eigenlijk, via deze keuze wil ik eigenlijk duidelijk maken dat een hoes misschien ook louter één aanpassing kan zijn. Het zijn eigenlijk lettertjes die op de hoes te zien zijn, die via een spaciering de letters losmaken en het tot het één beeld vormen. Het is een openbaring op dezelfde manier, maar toch anders.
Ja, we gaan er naar luisteren. Van op dat album Sim van Altecker.
Thank you. Thank you.
Pulling the Bricks van Xiluris White. Xiluris White. We waren daar net in de studio nog een beetje aan het twijfelen hoe het wordt uitgesproken.
Xiluris. Dat zeg ik altijd.
Xiluris White.
Maar jullie zijn ook fan van Xiluris White.
Absoluut. Begrepen. Enorm. Over memorabele optredens in de vooruitgesproken. Daarnet hadden we het over Riley Walker, die daar met Frank Rosely passeerde. En ook, ja, Xiluris White. 2 jaar terug of zo, geloof ik. Echt wel voor mij een super inspirerend concert geweest. Hoe dat zij songs zo in het moment kunnen brengen. En voilà, zoals dat Casper daarnet ook een beetje aanhaalde. Echt wel op een publiek kunnen inspelen of contextgewijs altijd iets fris kunnen brengen. Is echt wel supermooi, ja.
Tot nu toe hebben we eigenlijk alleen nog maar instrumentale muziek gedraaid in deze uitzending. Maar het volgende wat gekozen is, Ruth Garbus. Mm-hmm. Dat is iets met stem. Ik heb eigenlijk nog nooit van Ruth Garbus gehoord. Wie is die dame?
Ja, ik weet niet of ik echt veel over haar kan vertellen.
Hoe klinkt haar muziek?
Ik minder.
In elk geval vind ik het een ongelooflijk mooi nummer. En het is tof om eens een echt liedje tussen de selectie te stoppen. Zang met gitaar. En ja, op een manier werkt dat ook wel inspirerend voor Casper en mij. Als duo, zonder zang of zonder tekst. En bijna als een associatie van, stel nu moest Casper de zanger zijn of zo met zijn drum. Ik denk dat ons duo, heel vaak leg ik een tapijtje of leg ik iets neer waar dat Casper over freewheelt of omgekeerd evenzeer. Maar ik denk dat dat wel in Casper zijn aard zit en zijn karakter om heel melodisch te drummen. En ik kan echt naar zo'n nummer zoals het volgende van Ruth Garbus luisteren en gaan dat proberen transponeren van wat moest dat drum zijn of zo. Of, voilà. Ja.
Was dat eigenlijk van in het begin een bewuste keuze om geen stem in jullie muziek te gebruiken? Of is dat eerder organisch gegroeid?
Dat was absoluut een heel bewuste keuze, ja. Het plaatje waar dat ik onder mijn eigen naam heb uitgebracht, waar Casper ook heeft aan meegewerkt, staat echt totaal los van ons projectier Schreeuw van de Velden. Ook totaal andere esthetiek of andere context. Of, voilà.
De plaat die wel met zang was.
Ja, nee. Voilà, exact. En voor dit project denk ik dat we zin hadden om veel ook impro te kunnen toelaten. En dat is gewoon veel minder evident met songs of met liedjes, met zang. Wie weet kan ooit nog wel gebeuren. En ik vind dat wel een super fijn idee om die grenzen ook open te trekken. Het is niet dat je, omdat je zingt of dat je liedjes brengt, dat er geen impro aan te pas kan komen of omgekeerd, vice versa.
Als ik drumpartijen ga beginnen zingen, hè. Zoals voilà. Dan zangpartijen omzet in drums.
Voilà, ja. Voilà. Dat kan allemaal wel nog gebeuren, maar voorlopig alleszins nog zonder zang, inderdaad.
We gaan nog naar een nummertje luisteren, wat je net al aanhaalde, Ruth Garbus met Falling Down to Earth.
Show me
Falling Down to Earth, Ruth Garbus. Volgende in de rij is een nummertje van Erwin Van. En de muziek zelf is van de hand van Joseph Dumoulin. En ik hoorde daarnet al de gevleugelde woorden vallen. Het nummer dat mijn muzikant deed worden.
Ja, absoluut, absoluut. Het is eigenlijk een band geleid door Erwin Van. Met Jozef op Fender Rhodes en Michel Hadjiarjou van Akamoun bekend op bas en Dre Palemaerts. En ja, 2005, geloof ik, of zo, is die plaat uitgekomen. Dus ik was toen 14 jaar of zo. Ik was echt nog piepjong. Ik ging naar dat concert gaan kijken met mijn vader in The Sounds in Elsen, een bekend jazzcafé. En totaal blown away en ondersteboven van hun concert. Bijzonder eigenlijk wel van Jozef. En Jozef is eigenlijk sindsdien een heel directe en grote inspiratiebron gebleven met zijn vele projecten. Ik ben ook super groot fan van zijn project waar hij gitaar speelt trouwens, Trojan Panda. Maar voilà, ik ben misschien aan het uitwijken. Maar dit nummer alleszins, misschien het laatste keer nog kan vertellen.
Wanneer is de laatste keer dat je nog eens live van het werk hebt gezien?
Jozef, het laatst live is denk ik eigenlijk... We hebben het geluk gehad om hem, om met hem te spelen. Hè.
Dat was al sinds de laatste keer dat ik hem heb gezien. Hè.
Ja, voor mij hetzelfde. De laatste keer dat we hem gezien hebben. Dus voilà, naar aanleiding van mijn soloplaatje hebben we een live sessie gedaan voor Sentimental Records. En dan is Jozef ons komen vervoegen. En hebben we dus enkele nummers met hem erbij gespeeld. Sindsdien heb ik wat meer gezien, denk ik. Maar ik kijk er wel enorm naar uit om nog eens wat concertjes
van te doen. Interpretatie gehad.
Oh yeah, baby.
We gaan luisteren naar Honey, I'm Home van Erwin Van en Joseph Dumoulin. Thank you. Erwin van en Joseph Dumoulin, Honey, I'm Home. Pieter, het album Balts van Scheel van de Velde, dat was de eerste release op het Blikwinkel label. Zijn jullie al aan het denken aan een tweede release voor Blikwinkel? Is er al iets concreet of zitten jullie nog in een aftastende fase?
Er zijn verschillende dingen die nu gaande zijn ofzo. We hebben met verschillende artiesten, zijn we nu in gesprek. Verschillende artiesten zijn albums of muziek aan het opnemen voor ons. Maar daar gaan we misschien nog niet super in detail over gaan ofzo. Maar wat we misschien wel kunnen zeggen is dat binnen Blikwinkel dat we ons niet specifiek willen richten op één genre ofzo. Het is vooral muziek dat ons, Jelle en ik dan, ons uitdaagt of dus wel een tikkeltje mysterieus blijft. Die ons wel inspireert ofzo. We zijn heel gericht ook echt mensen aan het aanschrijven, aan het afspreken met mensen. Omdat zelf ook, dat curerende vinden we zelf heel belangrijk. En de samenspraak met artiesten, gewoon, ik weet niet, zien, maar hoe staat hun praktijk, maar wat zijn ze bezig, welke ideeën hebben ze, en sluit het aan bij hoe dat wij ons willen profileren als label, of wat dat wij willen rond verder werken. Maar er zijn een aantal dingen die gaande zijn, en volgend jaar komen er zeker albums uit. En los van zo muziek en fysieke releases zijn we ook wel aan het nadenken over dat we het label beeldend verder kunnen vormgeven. Posteredities bijvoorbeeld zijn we nu rond aan het werken.
Sorry dat ik je onderbreek. Hoe moet ik dat mij voorstellen, posteredities?
Dat is misschien ook nog in de zoekende fase. Dus wij zelf weten ook nog niet welke richting dat opgaat. Maar we weten wel dat we visueel misschien een link willen maken tussen de releases. Dat we eigenlijk het visuele willen gebruiken om muziek bij elkaar te brengen. Het klinkt misschien een beetje vaag zo, maar dat kan een postereditie zijn, maar eventueel een publicatie of andere dragers of zo. Dus dat weten we zelf ook nog niet zo goed.
Nee, maar het is leuk om het zo nu te exploreren. En we merken zelf al dat Blikwinkel veel meer is dan puur platen uitbrengen. Dat visuele, het beeldende wel echt een heel centrale rol neemt. En dat verder gaat dan puur de hoes of zo. Bij een hoesontwerp, bij Balts van Schreel van de Velde, er is heel veel tijd ingekropen, heel doordacht. Maar we kunnen dat beeldende verder gaan gebruiken, verder gaan vertalen. En toch, kunstenaars, muzikanten op verschillende manieren in betrekken. Het is meer dan muziek uitbrengen, Blikwinkel. Het is multidisciplinair is misschien te veel of zo. Ik weet niet, maar het is verder dan muziek. Allee, het gaat verder dan muziek. Het is,
we zien wat is.
Ja, het is nog
onderzoek. We weten vooral zelf.
Maar het onderzoek zelf, het curerende, praten met mensen, de verbindingen leggen tussen verschillende muzikanten, scenes of zo, is wel wat inherent, denk ik.
Ja, zeker. Maar het is ook gewoon belangrijk, denk ik, bij ons, die dialogen met die muzikanten, die openen soms ook andere mogelijkheden. En ik denk dat we daaruit vaak van vertrekken. Als bijvoorbeeld een muzikant komt met een idee dat het visuele kan raken, dan proberen we daarop in te zoomen. Maar het is niet dat we iets willen opleggen. Nee. Dus.
Een ander nummer, een andere muzikant die jullie hebben uitgekozen voor deze uitzending is Brecht Ameel. Op welke manier stemt zijn aanpak muzikaal overeen met jullie visie qua Blikwinkel?
Ja, Brecht, zijn muziek kennen we al lang natuurlijk, ook via Razen, zijn band. Ik denk dat bij ons, bij Jelle en ik, Brecht zijn muziek resoneert op vlak van, kun je dat zo'n soort van puurheid heeft die het is geen puurheid die zo heel organisch overkomt, maar toch mysterieus blijft. Het blijft uitdagend. Als je soms naar nummers luistert van hem, kan zo'n logische opbouw hebben, maar dan verandert het toch, of heeft de dynamiek toch zo, het blijft verrassend of zo. En in die zin spreekt het ons wel aan.
En het spel is hoog. Het spelende karakter binnen zijn muziek is heel hoog. En dat vinden we ook aansluitend, denk ik, bij wat we willen brengen.
We gaan luisteren naar een nummer van op het album Ghost Tropic, Khadija's Theme van Brecht Ameel.
Thank you.
Hun hoort toe met Eki Attar. We hebben er net naar geluisterd. Welk land en welke periode moet ik mij voor ogen halen?
Hun hoort toe is een groep op de grens tussen Mongolië en Rusland. Ik geloof dat Tuva is. Het hele album is voor mij echt een killer eigenlijk. Super mooi album en heel inspirerend op een manier. De Mongoolse keelgezangen. Je ziet zoveel detail en zoveel kleur in en zo. En ik denk dat dat iets is wat Casper en ik ook enorm naar streven om diep te gaan in klank. Het is wel fijn om dat ook bij non-westerse muziek te gaan, door zoiets ook te laten inspireren of zo. Voilà.
Ja. Even terug naar jullie album. Er zitten dus geen teksten op, het is volledig instrumentaal. Dus klopt. Eigenlijk het enige ankerpunt dat de luisteraar heeft qua taal en zo, zijn eigenlijk songtitels en de albumtitel natuurlijk. In hoeverre... Hoe is dat selectieproces eigenlijk in zijn gang gegaan? Hoe zijn jullie, Paula? Ik sla hier tegen mijn microfoon. Hoe zijn jullie eigenlijk op die songtitels gekomen? Is dat iets van helemaal op het einde?
Dat is een moeilijke vraag wel. Dus dat proces is relatief associatief. Het is toch vrij associatief dat we daartoe zijn gekomen. Of erg spontaan. Toen we de tracks aan het opnemen waren, samen met Fabian, zochten we eigenlijk naar gepaste werktitels. Ik had nogal complexe en enigmatische werktitels bedacht die niet zo pragmatisch waren of niet zo makkelijk om er dan de muziek bij voor te stellen of zo. Dus dan gingen we op zoek naar titels die iets makkelijker waren. Aanvankelijk bleek dat tijdelijk, maar dan eigenlijk al... Van in het begin dat we ervoor kozen om dieren voor te gebruiken, voelden we direct, eigenlijk is dat gewoon ideaal of zo. Een supergoeie benoeming voor wat dat staat. Het is moeilijk om het in woorden te vatten, maar voor ons klopte het wel volledig, ja.
Ja, we gaan daar een hele korte track van jullie luisteren. Eentje van 20 seconden, ja. Dus blijf zeker zitten.
Een kortje, maar voor ons daarom niet minder essentieel. Het is leuk om iets kortkrachtig en iets harder of zo, waar dat we niet altijd evenzeer mee geassocieerd worden. Maar voor ons ook, of voor mij persoonlijk, een persoonlijk favorietje van het album.
Vuurgoudhaan van Scheel van de Velde.
Yes.
Goudhaan van Scheel van de Velde. Daarnet sprak je ook al over improvisatie. Welk invloed dat heeft op jullie muziek en de volgende muzikant, of eigenlijk een duo die vaak samenspelen en ook vaak veel samen improviseren. Dat is Bill Orchard samen met Chris Corsano.
Yes, Vlombak. Ja.
Het was trouwens ook een gitaar- en drumduo.
Niet toevallig natuurlijk. Het was wel fijn om... In dat opzicht er zo ook iets tussen te stoppen. Of voor Casper en mezelf gaan we daar ook wel eens naar op zoek. Van welke gitaar- of drumduo's zijn er nog zoal. En Bill Orchard is echt wel zo fantastisch. En hun laatst verschenen album is zo ongelooflijk sterk. Chris Corsano van hetzelfde natuurlijk. Maar voor ons is misschien eigenlijk wel een heel grote invloed die... Vlak na het maken van het album voor ons echt van betekenis. De invloed is vooral groot geweest iets recenter of zo. Bij het maken van het album denk ik niet dat je dat echt qua esthetiek daar kan... stilistisch, dat je dat daar zou kunnen inhoren in ons album. Maar live proberen we soms wel ook een beetje een andere energie te brengen. De plaat blijft dus vaak nogal mooi of klein of... speels, of hoe dat je het wilt noemen. Bij Orchid en Corsano kan het er al iets rauwer aan toegaan. En qua improvisators zijn ze super, super sterk. En voilà, dat proberen we, of dat vinden wij alles in super mooi. En daarom wouden we het nummer er zeker ook vanavond bij hebben.
Sam Tennessee, Jarvan, Bill Orcutt en Chris Corsano. Ja, terug eens in de studio met Pieter en Jelle van Blikwinkel. Ja, eigenlijk, het was eigenlijk ook al een tijdje tevoren bezig, maar zeker ook met de coronapandemie. Zijn er heel veel digitale labels, zuiver digitale labels, opgedoken. En tegelijkertijd hebben jullie ervoor gekozen om ja, er is natuurlijk wel een digitaal gedeelte, maar zeker ook een fysiek gedeelte. Hoe zien jullie dat eigenlijk zelf, dat spanningsveld tussen langs de ene kant het fysieke, iets dat je in je handen kan houden, versus ja, het digitale, wat eigenlijk toch ook wel best wel gemakkelijk is. Hoe zien jullie dat als label?
Ja, natuurlijk, tegenwoordig kan je zo het digitale bijna niet meer negeren ofzo. Het is vrij dominant en het zal enkel maar dominanter worden, maar ik denk dat wij twee, Jelle komt uit, ja, is een beeldend kunstenaar, dus dat fysieke is daar sowieso. Ik luister enkel analoge formats, mediums, platen, cassettes. En dus voor ons was dat een vrij evidente keuze ook, dat de plaat bepaald op vinyl zou verschijnen. Dus los van die context of zo vinden we het denk ik ook wel belangrijk dat ja, een fysiek formaat impliceert ook zo'n soort van traagheid. Je kunt heel snel Spotify dingen ja, ontdekken, dingen afspelen. Die playlisten, die zijn er, die zijn toegankelijk. Een plaat is iets anders. Je neemt die vast. Het eerste contact is een beeld. Het fysieke, het 12 inch. Je hebt dat tactiele, dat is daar. De luisterervaring ook. Je luistert een album in zijn geheel. Geen aparte nummers die in een playlist zitten zonder context. Dus in die zin vinden wij fysieke uitgaves belangrijk. En ja, willen we daar ook wel. Ja, allee, gaan we daar sowieso ook wel mee verder.
En Jelle, voor jou, jij verzorgt het artwork en je weet, langs de ene kant, je brengt de plaat uit fysiek, dus dat gaat op eigenlijk een redelijk groot formaat door de mensen gezien worden. Maar tegelijkertijd, ja, als je kijkt op websites, bijvoorbeeld Spotify, Bandcamp en dat soort dingetjes, ja, de albumcover, dat is eigenlijk een heel klein icoontje geworden. Hoe pak je dat eigenlijk aan qua ontwerp?
Ik heb daar een soort manier in. Eigenlijk, ik, elke plaat die ik vormgeef, zet ik naar dat formaat. Dus een miniatuurweergave eigenlijk ook. Het is nu heel, heel concreet al direct of zo. Maar, ja, bijvoorbeeld de kracht van een platenhoes heeft van op een afstand ook in één oogopslag gelezen te kunnen worden. Niet gelezen te kunnen worden, maar wel getriggerd te worden of geprikkeld te worden of zo. Vind ik persoonlijk. En ik denk de afstand die je hebt bijvoorbeeld van een etalage van een platenwinkel is misschien ook wel de miniatuurafstand die je hebt van op je laptopscherm. Dus mijn manier als ik een plaathoes vormgeef, verklein ik die ook naar die soort dimensies. Ik vind de uitdaging daarin wel heel interessant en hoe dat Pieter het verwoordt als in de fysieke 12-inch... andere formaten heeft dan die miniatuur, maar dat ze beide wel ergens moeten prikkelen of mensen moeten kunnen tot de muziek halen of zo.
Ja. We gaan nog eens luisteren naar een nummertje, jullie eerste plaat op Blikwinkel, van op Bals, nog een nummer van Scheel van de Velde, dit is Otter. Thank you. Otter van Scheel van de Velde. Ja, nog een keuze van jullie, van Casper en van Lucas. Frederik Leroux.
Klopt.
Waarom Frederik Leroux?
Ja, omdat hij gewoon een van de meest fijne gitaristen uit België is. Hij heeft een fantastisch duo met Chris van der Straten, dus wederom gitaar, drum. Dat had vandaag zeker ook hier kunnen afgespeeld worden, na Chris Corsano, Bill Orchid, Rally Walker en zo verder. Ja. Dit is een track uit zijn soloalbum, split release met Ruben Machtelings.